Dit is Beijing in Beijing, de podcast, waarin ik je meeneem in mijn nieuwe leven in China als expatvrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Ik wil laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China. Want ja, hoe is het leven daar eigenlijk? In aflevering 5 ga je mee in het Chinese uitgaansleven. Wat speelt zich af in de clubs en achter de schermen? Met in de achterklap de laatste trends in de Chinese muziekwereld. Ik woon nu bijna een half jaar in Beijing. En in die tijd is er iets veranderd. In aflevering 1 kon je horen hoe ik veranderde van ik moet een baan, anders doe ik er niet toe, naar ik ga een podcast maken. Sindsdien neem ik je mee in mijn Chinese avontuur. Maar net als ik een beetje op gang begin te komen, verschijnen vlak na elkaar twee vacatures bij de Nederlandse ambassade. Dat is een van de weinige plekken waar ik hier als partner mag werken. Maar die baan gaat niet samen met deze podcast. Paniek. Beide keren dat de optie om gewoon weer te gaan werken voorbij kwam, draaide die stem in mijn hoofd over uren. Doorgaan met podcasten? Iets dat totaal nieuw voor me is? Of weer gaan werken en daar veel leren? Verder bouwen aan mijn oude cv? Met collega's, een baas en lunchpauzes? Of doorgaan op dit nieuwe pad met als enige collega mezelf? Deze tijd als partner van geeft veel vrijheid, met ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Maar dat levert ook allerlei vragen op. Want als je in het nieuwe stapt, wil je dan terug naar het oude? Ik solliciteerde niet. En natuurlijk, misschien was ik het ook niet geworden. Maar voor nu wil ik door met podcasten. Hoewel ik collega's en de structuur van een baan soms mis en mijn vorige werk heel leuk vond, is dit mijn kans om iets anders te proberen. Ik vind het spannend om dit te vertellen. Want ik laat een kans om misschien weer te gaan werken vrijwillig aan me voorbij gaan. Nu is het een keuze. En in mijn hoofd hoor ik de oordelen al. Vinden ze het lui? Gemakzuchtig? Verwend? Dat ik alleen maar dit doe? Is het niet tijd om gewoon weer aan de slag te gaan en te stoppen met zeuren? Ik wilde ook iets te vertellen hebben aan de keukentafel. Maar ik heb nu ook echt iets te vertellen en dit verhaal is niet af. Ik ben net begonnen en heb nog zoveel te vertellen over wat we hier tegenkomen. Over leuke en moeilijke keuzes en gesprekken. Over de mensen in China. Wat nog steeds kun je elke dag over China lezen in het nieuws. Maar wat gebeurt hier verder? Hoe ziet die snelle ontwikkeling eruit in het leven van mensen? Hoe ontspannen zij? Hoe is het bijvoorbeeld om hier uit te gaan? Mijn gedachten parkeer ik voorlopig weer even. En hoe kan dat beter dan met de Chinese uitgaansavond? We beginnen met hotpotten. Natuurlijk met ieder zijn eigen karafje en glaasje baijiu, de Chinese drank, waar je om de zoveel tijd mee proost. Dan door naar de KTV.
Derde verdieping. Het is een soort marmeren bedoeling. Alsof je in Abu Dhabi in een hotel bent. Zo ziet het eruit.
Het is een enorm gebouw. Een soort hotel, maar dan in plaats van hotelkamers, karaokekamers. Karaoke is heel populair. In heel Azië. Personeelsuitjes, verjaardagen, bruiloften, een willekeurige dinsdagavond. Elke gelegenheid wordt aangegrepen voor een avondje KTV. En het is overal. Laatst hadden we in ons vakantiehuisje ook onze eigen KTV-ruimte. Je hoort trouwens Stefan, net als ik, partner van en karaoke-fan.
Wow, wat een mooie zaal, zeg.
Overal spiegels, overal televisieschermen. Elvis Presley-microfoon.
Er verschijnt een grandioze openingsvideo. En dan kunnen we beginnen.
Wel leuk dat we het bootje zien ook op de achterkant. Zeker de schepen.
En het Chinese liedje dat altijd voorbij komt.
Van 2008.
Ja, dit was het lied van de Olympische Spelen waar eigenlijk alle grote Chinese sterren in meezingen. Van Jackie Chan tot aan mainland supersterren.
KTV stelt nooit teleur. Chinezen nemen het trouwens een stuk serieuzer. Sommigen oefenen dagen, weken van tevoren op de liedjes die ze gaan zingen. In de kamer naast ons viert een Chinees meisje haar verjaardag. Ze zijn eerst nog even aan het eten voor het zingen losbarst.
Nee, ik vind dit heel raar. Your birthday! Yes. Oh, congratulations!
Thank you. Oh, let's cheers?
This is
your
banner. Oh, ze heeft hier een hele happy birthday banner.
In de hoek staat een grote verjaardagsbanner met haar foto erop. En dan is het tijd voor de club.
This is hilarious! Oh my goodness, look at this! I'm actually scared.
Al in de lift naar boven begint de show. Op het plafond zien we een video. Er zijn lichten. Het lijkt wel een achtbaan. Boven worden we begroet door Frank, via wie ik een tafel heb gereserveerd. We gaan voor de full experience.
Hey, hello. Are you Frank? Oh, nice to meet you.
Oh, you're bringing a microphone.
Yeah, I told you, I'm making an audio documentary.
Eenmaal binnen weten we niet waar we moeten kijken.
Wauw, een hele grote ruimte met allemaal schermen. Hoe moet je dit omschrijven?
Vanaf onze wat goedkopere tafel boven, ik blijf Nederlands, kijken we uit over een bijzonder schouwspel.
Je kijkt meer op een soort doolhof.
Ja, het is een beetje alsof je een soort gokhal neerkijkt of zo. Het is een beetje alleen maar tafels en...
Maar ik snap nou niet zo goed waar dan de dansvloer uiteindelijk is.
Het
staat helemaal volgebouwd met banken en iedereen heeft een soort van kastje met zotglazen.
Overal staan tafels met banken en daarbij een glazen kastje met de door die groep gekochte drank. Die gaat per fles.
Ja, dat is echt fascinerend. Er staat hier net een groepje met...
Sommigen proberen door de muziek heen wat te kletsen. Veel zitten op hun telefoon.
Ja, bijvoorbeeld hier. Ze zitten alleen maar op WeChat.
Ja, inderdaad.
Er gebeurt van alles.
We have a lot of nice different colored laser shows here. And we also got the big screens here everywhere with a nice setting. And steam coming out. You can hear it right now.
Een heel belangrijk onderdeel is het bestellen van dure flessen champagne.
Heeft nu net iemand heel veel flessen Dom Pérignon besteld. En dat kun je doen. Maar je kan er ook nog een soort estafette van lichtgevende fotomodellen bij bestellen. En het is alleen maar om te laten zien, kijk, ik heb geld. De feestvreugde ontbreekt. Het is gewoon een hele gelaten stemming eigenlijk.
Wat gebeurt er nu met die flessen? Ik zie ze niet eens meer.
Het merendeel wordt niet eens opgedronken. Jeetje. Als die mensen gewoon denken van...
Een van mijn nieuwe Chinese vriendinnen is ook mee. Haar vrienden vinden deze club wel leuk. Zij is niet zo enthousiast.
Also, my friend said it's a good place to go. It's a very interesting place to go.
Yeah? Your friend said that.
Yeah, my Chinese friend.
But why do you not like it? You can say it.
I prefer to go to some smaller one.
Me too.
The music is too loud and nobody knows you. Why do you go to club?
Dat is een goede vraag die ze daar stelt. Waarom uitgaan en niet dansen? Waarom toch die tafels? Ik wil meer weten over deze wereld. En ga in gesprek met twee mensen achter de schermen. Te beginnen bij Paul.
Mijn naam is Paul Neuteboom en ik ben actief in de Chinese dance- en entertainmentwereld.
Ik ben hier in China met iets totaal nieuws begonnen. Dat deed Paul 10 jaar geleden ook. Ik ga bij hem thuis langs om zijn verhaal te horen.
Ja, zeker. Hey. Ja, zeker. Met jou?
Ja, ik vind het leuk te vinden.
Ja.
Hij woont nu ruim 10 jaar in China en is helemaal ingeburgerd.
Zal ik mijn schoenen uit doen?
Ja, het is wel schoenen uit bij ons.
Zoals gebruikelijk in China, schoenen uit bij de voordeur. Ik word vriendelijk begroet door Paul's Chinese vrouw, schoonmoeder en baby.
My wife Sarah, Sarah's mom.
Ja, dat is mijn mom. Freddy.
We gaan in Paul zijn werkkamer zitten. Hij is net voor zichzelf begonnen en werkt nu vanuit huis. Hij is niet toevallig in de Chinese entertainmentindustrie beland.
Ik was geloof ik 15 dat ik al naar feestjes ging. Heel Nederland door met een bus met 40 man. Van Sensation tot aan Masters of Hardcore tot weet ik veel wat er allemaal was.
Tijdens zijn studie gaat Paul naar China en daar raakt hij in de ban van de Chinese clubscene. Hij maakt er de gekste dingen mee.
Ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment als hoofdact van de avond werd er iets ingewikkeld in wc-papier op het podium gezet. Maar niemand die gaf daar iets om en er gebeurde niks mee. En je stond daar echt een half uur on die stage, gewoon zo helemaal als een soort van paal. En in dat half uur hadden wij zoiets van, ja, wat gaat daarmee gebeuren? Wat is dit? En ineens ging de muziek uit, spotlights op de persoon in die wc-papier. Nou, wat later een vrouw bleek te zijn. En ja, toen de muziek startte, begon dat te bewegen en kwam er een arm uit. En kwam er nog een arm uit en ripte die vrouw zich uit het wc-papier en begon te dansen. En dat was zowel ontzettend belabberd, dramatisch een stukje entertainment, als ook alweer ontzettend leuk. Ook weer dat publiek door mij helemaal los en confetti en wc-papier in de lucht.
Het enthousiasme van de Chinese feestgangers laat Paul niet meer los. Weer terug in Nederland solliciteert hij bij een bank met ook een vestiging in China, waardoor hij als bankier weer terug kan, maar met als echte doel in de Chinese entertainment te gaan werken. Na een half jaar neemt hij ontslag.
Het was op de 40ste verdieping, waar je dan de enige internationale telefoon had, waar ik dan het hoofdkantoor mee moest opbellen. Maar daarna viel zo'n last van mijn schouders.
Wat doe je dan? Want loop je dan naar de eerste, de beste club met, mag ik iets organiseren voor jullie? Of lijkt me wel lastig op het begin.
Ja, dat was inderdaad wel, wel weer de andere kant van de medaille. Want je hebt die keuze gemaakt en ja, daar zit je dan.
Ja.
Dus ja, wat ga je dan doen? Maar ja, op een gegeven moment komt het besef van, ja, het enige wat je kan doen is met iedereen koffie gaan drinken.
Paul dronk koffie en ging met zijn scooter en een notitieboekje in de hand elke dag langs de clubs. Hij observeerde wat goed ging, wat beter kon, sprak met de clubbazen en rolde zo van het een in het ander.
Het leuke bij dit soort dingen is dat als je zo'n knoop doorhakt en daarmee dus open gaat staan voor kansen en dat ook aan mensen gaat vertellen, je gevoelig opstelt of je open opstelt, is het heel grappig om te zien dat er ook dingen gaan gebeuren. En op een gegeven moment word jij opgebeld.
Deze woorden doen me goed, want nu ik zelf soms denk, misschien wil ik wel verder met podcasten. Denk ik ook, ik ben en ken niemand hier. Maar nu ik Paul zo aanhoor, denk ik, wie weet waar het allemaal toe leidt. Van bellen naar gebeld worden. Het zou toch mooi zijn.
Zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. Tot aan eigenlijk fulltime bij de clubs aan de slag. En ja, later partijen die festivals organiseren en artiesten managen.
Paul zijn beginnende carrière in de Chinese entertainmentindustrie gaat samen met de opkomst van elektronische muziek in China. De clubs worden drukker en de wc-papiermummie maakt plaats voor de modernste snufjes licht en geluid. Totdat ook de festivals interesse krijgen.
Steden als Mianyang, steden als Anyang. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar in elke stad kwamen ze op een gegeven moment bij ons aan. Van ja, we willen ook een dance stage. Hop, gaan we naar Mianyang. We nemen gewoon de jongens mee waarvan we weten die kunnen een feestje bouwen. En ik pak de microfoon en ik schreef af en toe put your hands up. En men begreep het niet, maar die handen gingen in de lucht in. Dus daar gingen mensen los die nog nooit in hun leven los waren gegaan. Ik ken Mianyang nog steeds niet zo goed, maar dat is niet een stad waar men heel erg gewend is om je jas uit te doen en die in de lucht te smijten van geluk. Maar dat gebeurde wel op het festival.
Paul zag dat dance hier werkte. En met zijn team haalde hij grote festivals als Creamfields en Q-Dance naar China. Maar anders dan in Nederland, waar festival outfits en blijven tot het eind de norm zijn, weet het Chinese publiek nog niet helemaal wat het moet verwachten.
Voor hun is het nieuw. Het staat echt nog in de kinderschoenen wat dat betreft. En heel veel van de festivalbezoekers hebben geen idee waar ze naartoe gaan. Komen op hoge hakjes aan, op een grasveld of op het strand of wat dan ook. Men staat er ook nuchter. Nou, dat is leuk om te zien als mensen het leuk hebben. Maar ja, het is moeilijk volk om te vermaken in die zin.
En om vol te houden zo'n hele dag lekker.
En om vol te houden. Dus het is inderdaad, men komt vaak laat en blijft een uurtje of twee. En als ze het gezien hebben, leuk hebben, gaan ze weg. Nou, dat kan je ook vaak in Nederland niet voorstellen. Men blijft tot het einde.
Moeilijk geld verdienen.
Het is moeilijk geld verdienen, ja.
Dit weerhoudt Paul er niet van om het serieuzer aan te pakken en een festivalbedrijf te beginnen. Maar ook daar komt hij de nodige uitdagingen tegen.
We zijn samen met een aantal Chinese partners zijn we in Shenzhen onze eigen bedrijf begonnen. Wel met heel veel investeerders daarbij, waardoor we dus ook hele mooie grote dingen konden doen. Wat heel gaaf was. Alleen ja, er waren zoveel personen bij betrokken die eigen visie over iets hadden. En dan zijn we nog steeds grote dingen aan het doen met grote artiesten, met Armin en Martin Garrix en Skrillex en heel gaaf. Maar wel heel erg korte termijn focus. Veel geld uitgeven. We moeten de grootste artiesten hebben. Maakt niet uit wat ze kosten. We moeten 5 festivals doen. Die 5 hoeven niet perfect te zijn. Maar als we er maar 5 doen. Dus het was heel erg op kwantiteit. Soms boven kwaliteit. En ook heel erg op korte termijn in plaats van de lange termijn. En gaandeweg kwam ik erachter dat als we zo doorgaan, zijn we niet aan het bouwen aan onze toekomst. Maar zijn we het heel moeilijk aan het maken voor onszelf. En ja, uiteindelijk zijn daar wel scheuren in ontstaan. En is dat heel jammer, ja.
Die houding om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk te organiseren, maakt dat Paul kort geleden opnieuw voor zichzelf is begonnen. Maar Paul is niet de enige met grootse plannen. De concurrentie is groot, want entertainmentvormen schieten als paddenstoelen uit de grond in China.
Maar geldt dat voor de dance, dat geldt voor entertainment als geheel, met bioscopen, met musicals, met gekke andere creatieve shows. Maar ook de art ontwikkelt zich ontzettend snel. Shoppingmalls, rollercoaster, pretparken. Het komt eigenlijk allemaal tegelijk op de Chinezen af in de laatste 5 tot 10 jaar. En natuurlijk ook naar de karaoke, naar de KTV.
We praten even verder over de karaoke-cultuur. Altijd weer in die privéruimtes.
En je ziet dat terug in de clubs in China, waar iedereen toch vaak op tafel zit. Zijn eigen tafel, een eigen afgeschermde omgeving. Ja, ik moest er heel erg aan wennen. Alleen inmiddels weet ik niet anders. Je gaat naar een club en je hebt een tafel. Daar leg je ook je jas neer. Je hebt je drankjes op tafel, je drankspelletjes. En ja, en er staat een DJ te draaien en er is gezelligheid om je heen. Maar het gebeurt aan die tafel. En alles daaromheen is leuk entertainment. En het maakt het veel minder belangrijk wie de DJ is of wat voor muziek er gespeeld wordt.
In Nederland is het toch onvoorstelbaar dat je naar een club gaat en daar aan tafel gaat zitten. Hoe zou het voor een DJ zijn om voor zo'n publiek te draaien? Ik neem afscheid van Paul en ga met die vraag naar een DJ.
Mijn naam is Chris Oberman. Ik draai als Mashup Jack.
Live on stage, I give you the one and only Mashup Jack!
In de commerciëlere clubs in China. Vaak zijn dat gewoon grote clubs die over de top zijn. Veel lichten, veel show, grote ledschermen.
Chris reisde tot voor kort heel China af als DJ. Hij kreeg een mooi inkijkje in de Chinese clubscene. Maar voor je meer van hem hoort, is het eerst tijd voor het reclameblok.
Het is tijd voor een commerciële mededeling.
Hallo lieve luisteraars, ik kan helaas geen nee zeggen, maar de hoofdsponsor heeft een mededeling.
Het is eigenlijk meer een klacht dan een mededeling.
Jij bent van de kwantiteit.
Ik hoef niks te horen van wat ik van jou, van wat ik vind, wat ik vind. Ik heb laatst in een sessie gezeten, dat is wel interessant voor de podcast trouwens, over gender. En toen vertelden 2 vrouwelijke experts dat als je als vrouw succesvol wil zijn, dat je dan, er waren 2 Chinese vrouwen, dat je dan als vrouw moest aanpassen aan de man. En dat je dan bijvoorbeeld niet met argumenten op gevoelens gebaseerd moest komen, maar rationele argumenten moest geven. Want als je succesvol wil zijn als vrouw, moet je je aanpassen aan de man. Kijk, dat vind ik lessen. Het is gewoon heel nuttig. Wat leuk was trouwens, moet ik erbij vertellen.
Alsof de man geen emoties.
Dat is zeker onzin. Ik zat dus ondertussen een beetje te gniffelen. En volgens kwam er een 3de vrouw en die zei dat ze het helemaal eens was met de vorige sprekers op zijn Chinees, indirect. En zei vervolgens totaal het tegenovergestelde. Dat was leuk. Goeie anekdote.
Oké, maar wat was nou je boodschap?
Ja, ik ben niet tevreden met de luistercijfers. Er wordt gewoon flink geïnvesteerd in deze podcast. Hè? En we zitten hier niet voor de lol. We moeten natuurlijk gewoon gepresteerd worden. Dus ik wil heel erg graag aan jou vragen of je wat meer je best wil doen om die luistercijfers omhoog te doen. Dus dit is even een intervisiemomentje met jouw hoofdsponsor. Dit kan niet zo. Dat gaat niet zo. Dit moet anders.
Dus, lieve luisteraars, red Timo. Ik heb je hulp nodig. Je luistert nog steeds naar deze podcast, dus je moet er iets uithalen. Je moet het op een of andere manier leuk vinden.
Waarschijnlijk ben je een of ander familielid of zo, weet ik veel.
Nee, daarvoor zijn net iets te veel. Maar nog niet genoeg. Ik wil meer. Ik moet groeien. Anders dan gaat Timo de stekker eruit. En dat is niet wat we willen. Dus kun je alsjeblieft, lieve luisteraar, aan 1 iemand, op zijn minst, vertellen waarom je deze podcast zo leuk vindt. En als je dan toch bezig bent, mag het ook in je socials delen, maar
je ziet net, die mensen die luisteren dit al niet voor hun lol. Wat staat er tegenover?
Wat wij kunnen bieden is dat de podcast doorgaat, want anders trekt hij me de strekking uit. Dus wil je dat deze podcast doorgaat? Hij staat echt losse schroeven.
Ik heb mijn hand bij de stekker.
Vertel aan één iemand.
En dat ding in de Tweede Kamer met die stekker daar?
Nee.
Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit.
Nou, voorzitter, mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezet.
Dat weet je, luisteraars kennen dit wel.
Oké, ik schat ze ook heel hoog in. Echt jongens, ik hou van jullie.
Gewoon een giecheltje erachteraan.
Ik hou echt van jullie of hou niet van jullie. Oké, einde reclame, eindelijk.
Dag.
Tot zover de reclame in Beijing in Beijing de podcast voor Beijing in Beijing de podcast. Terug naar Chris. Anders dan Paul en ik sloeg hij in China geen nieuwe weg in. Al voordat hij naar China kwam, deed hij het goed als DJ.
Eigenlijk bijna heel de wereld wel gestaan. Australië, Japan, Europa, Scandinavië. Ja, ik had ook zoiets toen we naar China gingen. Ik wist niet veel van China, maar ik wist wel, er zijn heel veel clubs. Dus ik had zoiets van, ja, laten we het gewoon proberen en we zien het wel. En misschien kan ik wel een keer in een club draaien.
Met zijn vrouw verhuist Chris in 2019 naar Beijing. Ze gaan voor haar baan, maar al snel kan hij inderdaad gaan optreden. En niet één keer. Omdat China de grenzen vlak na hun komst sluit, komen andere internationale DJ's het land niet meer in. Chris is op het goede moment op de goede plek en heeft het drukker dan ooit. Na de eerste paar optredens krijgt hij via een bevriende Chinese DJ een baan in Shanghai aangeboden.
Er was een Chinese DJ, die heet Dexter King. En dat is een hele goede vriend van me geworden. En toen stuurde hij mij een berichtje van, ja, ik werk nu bij deze club. Ja, als je wil, kan je hier ook komen werken, maar dan moeten jullie wel naar Shanghai komen.
Chris en zijn vrouw verhuizen naar Shanghai. En zijn nieuwe baan geeft hem een kijkje achter de schermen bij een Chinese club. Zoals in de vergadercultuur. Om de zoveel tijd komt het personeel bij elkaar voor een meeting. Zoals Paul ook al vertelde, worden er allerlei hoge doelen uitgesproken.
Ik vergelijk het soms met een soort coach die eigenlijk in de pauze in een wedstrijd zijn team gaat aanspreken. Iedereen zit dan bij elkaar en dat kan ook echt, nou, dat kan al een paar uur duren. En dan staat er een leidinggevende of een baas of weet ik het, die staat dan te vertellen van hoeveel geld ze allemaal niet gaan verdienen en hoeveel clubs ze gaan kopen en hoe groot het allemaal gaat worden. En het is echt een soort van pep talk van een paar uur. En dan zit iedereen gewoon te luisteren en soms ook gewoon op een telefoon.
Het is heel erg één richting.
Vaak wel.
Die hoge doelen worden niet altijd gehaald. Dat leert Chris al voor hij in Shanghai gaat werken, als hij voor het eerst ergens gaat solliciteren.
Dat was gelijk al een beetje zo'n Chinese meeting. Dus dat was, ik ging daar zitten en ik had zelf al wat ideetjes. Ik dacht van, nou ja, ik kan wat muziek maken en misschien een beetje artiesten helpen. En toen kwamen er gelijk al van die grootse plannen van, ja, we gaan een nieuw bedrijf opzetten en jij wordt de directeur daarvan. Die Chinese man, die had al van die wilde plannen. En ik was echt een beetje flabbergasted. Ik dacht echt van, oké. En ik klapte zo mijn laptop weer dicht. Ik dacht, mijn voorbereiding, daar heb ik nu niks aan.
Freestylen.
Ja, precies. Uiteindelijk is daar niks terecht van gekomen.
Was dat dan een teleurstelling?
Ja, toen een beetje, weet je wel. Omdat je, ja, ik krijg zoiets van, wauw, wat gebeurt me nou? Weet je, ik ben net in China en dan begin je ook vrienden te bellen. Dan vertel je dat. Niet normaal, ik word directeur. Nou ja, goed, ging allemaal niet door. Ik merkte ook al wel snel van, oké, ja, dit gaat echt wel anders. Kijk, het is in Nederland is het gewoon heel erg van, hè, als je zegt van, we gaan dit en dat doen, dan gebeurt dat ook. En in China is het iets meer
korreltje zout.
Ja, precies. Een beetje, ja, het is gewoon ideeën opwerpen. En eigenlijk pas als iets 5 of 6 keer geconfirmed is, oké, nou, dan weet je, dan gaan we het doen.
Chris gaat er wel aan de slag en leert er het belang van de juiste mensen om je heen verzamelen.
Ja, ze noemen het guanxi. Het gaat in principe wel over relaties. En als die relaties goed zijn, dan kan er wel meer. Dus ik had een goede relatie met die baas. Ik ging met hem, weet je, gingen drinken ook in die club. En dan gingen we 's nachts noedels eten.
's nachts noedels eten met je baas? Dexter leert hem de kneepjes van het Chinese netwerken. Chris leert dat schijnbaar onbelangrijke momenten juist heel belangrijk kunnen zijn.
Kijk, die Chinese cultuur, ja, ik begrijp er niet alles van. Maar Dexter, die snapt dat gewoon heel erg. Dus die legde heel veel dingen aan me uit. Dan had je dus bijvoorbeeld zo'n meeting van 4 uur lang of zo. En ik zit daar dan en op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik vind het nou wel mooi geweest. Het is 2 uur 's nachts. Ja, ik wil eigenlijk gewoon naar huis. Dus ik zeg dat tegen Dexter even aan. En toen zei hij tegen mij van, nee, ja, nu moet je dat niet doen. Het is nu beter als we even blijven zitten. En we moeten even wachten tot de meeting klaar is. Want dan kunnen we hem zelf even persoonlijk spreken. Dat is ook altijd goed. Misschien kunnen we even met hem wat gaan eten of zo. ja, dan is hij gewoon nog een uur bezig en is het 3 uur 's nachts. En dan toch nog even daar blijven, even wachten. En dan op een gegeven moment is die baas ook klaar met werken. Ja, dan lopen we gewoon met hem mee. En dan is het van, ja, zullen we even ergens gaan eten? En dan, ja, is goed. En ja, Dex is over, ja, zie je wel. En dan, dan stond dus al 4 uur. En dan zit je echt in een obscuur noedeltentje. Zit je dan dus met die baas om 4 uur 's nachts een biertje te drinken en noedels te eten. Maar dat is dan wel gewoon super goed voor de relatie. En dan een paar dingetjes kan ik in het Chinees zeggen. Maar Dexter vertaalde dan voor mij. En dan via hem kon ik dan met die baas praten. Of die baas was gewoon aan het vertellen. Of 6:30 of zo ben je dan thuis op een dinsdagavond van meetings. Ja, en dan denk je eigenlijk van ja, wat hebben we nou gedaan? Dat is nou niet echt productief. Maar toch, omdat je dan die relatie met die baas gewoon zo goed is. Dan is het toch meer mogelijk. De week erop kreeg je een berichtje van hey Chris, ik heb een optreden voor je ergens.
Ook Paul vertelde hoe hij in de KTV of aan tafel in de club aan zijn zakenrelaties werkte.
Ja, en na 1 uur, 2 uur heb je een fantastische avond en heb je een relatie gebouwd.
Dat hele Guanxi geeft mij ook wel een old boys network gevoel. Maar wat ik bewonder aan Chris is dat hij erin meegaat. Ik kan me voorstellen dat ik me om 4 uur 's nachts in een obscure noedeltent al snel zou afvragen wat ik daar aan het doen ben. Maar Chris zijn flexibele en niet oordelende houding brengt hem ver in China. Maar hoe is nou het draaien zelf in die Chinese clubs?
In Nederland komen mensen echt voor de muziek. En dan heb je aan gewoon een ruimte met een paar lampen. Kan je al genoeg hebben als de muziek maar goed is. En dan is de sfeer goed. En dan in China is er, ja, in die clubs, er moet wel echt de hele tijd iets gebeuren op het podium. Want anders dan zijn ze meer bezig met hun telefoon dan met de party, zeg maar.
En wat doe je dan? Dan draai je gewoon vrolijk door?
Nou ja, ik vermaak me wel. Yeah. Maar ik moet wel zeggen dat als je dan een tijd ook naar China hebt gedraaid, dat je dan wel de energie wat je op een Nederlands evenement hebt, dat je dat dan wel mist.
Ik heb wel even een kijkje genomen op jouw Instagram. En daar zag ik een van de meest recente foto's dat jij in 1/3 draait. Dat zag er heel spectaculair uit. Je staat tussen allemaal vuurwerken, loop je op de DJ-tafel. Dat ziet er wel cool uit om dat te doen als
ja,
DJ.
Ja, dat klopt wel. Dat is het zeker. Ja, ja en dat is dan ook alweer juist weer leuk aan die clubs in China. Dat er wel ook meer show is. De lichtshow, 2 MC's soms. En ze hadden toen van die inflatables die ik het publiek in kon gooien. En bordjes en een visual scherm wat heel die club rondgaat. En weet je, dus dat maakt het wel weer natuurlijk weer super gaaf.
Dus mochten ze even niet opletten en op hun telefoon zetten, dan kan je altijd nog een inflatable naar ze toe gaan.
Ja, precies.
Om maar even de aandacht te trekken.
Ja, dat klopt.
En er is nog iets dat Chris wel waardeert bij het Chinese uitgaan.
Ze doen ook heel veel aan service. Wat je soms al ziet, dat vind ik ook heel erg grappig, is dat op een gegeven moment is iemand gewoon ja best wel dronken. Maar goed, die moet dan ook wel naar het toilet. En dan komt er gewoon een serviceman of iemand en die helpt diegene dan. Dus die doet dan die arm om diegene heen en dan een beetje begeleiden naar het toilet. En dan weer terug naar zijn tafel brengen. Ja, dat is allemaal weer service en ik vind dat heel grappig. En ik heb zelf ook een keer meegemaakt, dat was toen in Guangzhou. Een stad helemaal in het zuiden van China, vlakbij Hongkong. En dan had je ook een gigantische club, die heette Space Plus. Kwartiertje voordat ik moest beginnen. Dus ik loop naar de wc en ik sta bij de urinebar. En op een gegeven moment krijg ik zo'n warm, nat washandje zo in mijn nek. En begint iemand mij te masseren. Terwijl ik daar bij dat toilet sta. En ja, dat was gewoon ook weer service. En op een gegeven moment deed hij ook zo iets van zijn elleboog zo tegen mijn nek. En hij kraakte zo mijn nek aan beide kanten. En ik dacht echt zo, wat
terwijl
gebeurt
je
er
aan het plassen bent, zeg ja, terwijl maar nog steeds.
Terwijl ik aan het plassen was, ja. En ik kreeg echt zo'n geurtje op me gespoten en een kauwpje op mijn mond. En ik stond er zo. En toen was ik klaar met plassen. En dan deed dat weer bij iemand anders. Die kreeg ook weer een massage, terwijl die daar stond. Nou, dankjewel. En voor de rest, het was gewoon service vanuit die club.
Je kwam als een nieuwe man weer de wc uit.
Precies, ja. Helemaal weer verfrist en klaar voor het optreden.
Overal waar Chris komt, wordt hij goed ontvangen.
In China, in zo'n club, is het echt next level. Dan kom je eraan en nou ja, je wordt ook helemaal opgehaald met een mooie auto onder security guards naar de backstage kamer. Staat er ook weer een Dom Pérignon.
En soms iets te goed.
Je zag soms dat de clubs in de wat kleinere steden, er stonden gewoon heel veel mensen, zeg maar fans, die staan je dan op te wachten. En dan word je onthaald met confettiknallers. Je krijgt een bos bloemen. Er hangt een poster van je.
Wow.
En dan moet je dan even je handtekening even signeren. En dan willen mensen met je op de foto. En ik denk van ja, maar weet je, hoezo dit? En later begreep ik dus Maar ja, dat doen ze ook omdat ze dan, hè, dan filmen ze dat. En dan ziet het er gewoon supergoed op video uit, weet je wel. Dat ze gewoon een hele grote, of een beetje doen alsof het een hele grote artiest is. Dus dan heb je gewoon voor de video, weet je, heb je allemaal confetti en mensen, weet je wel. Dus het wordt een beetje in scène gezet.
Wat een leven.
Ja, het is een super grappige ervaring.
Chris heeft heel wat meegemaakt en omschrijft China dan ook als een van de mooiste periodes uit zijn leven. En ik wil meer weten van de Chinese entertainmentindustrie. Wie zijn eigenlijk de grote namen in de Chinese muziek? Naar welk concert moet ik gaan? Dat bespreek ik met Gabi in de Chinese Achterklap. Hey Gabi.
Hey Jeanette.
Ik heb net uitgebreid gepraat over de Chinese clubscene. Ik ben ook wel benieuwd, als ik nou naar een concert wil gaan waar alle Chinezen helemaal gek op zijn, waar moet ik dan naartoe? Wie trekt er volle zalen in China?
Ja, dat is een hele grote vraag. Wie trekt er volle zalen? Verreweg het populairste muziekgenre is popmuziek in China. Mando pop of C-pop?
C-pop.
Ja, C-pop is Chinese pop of Chinese pop. En mando pop is Mandarin popmuziek. En popmuziek is in China al heel lang het populairste genre. Het vindt zijn oorsprong in de jaren 20 in Shanghai. Ontstond er een nieuwe muziekvorm, wat een mix was van traditionele Chinese muziek, jazz, en daar werd dan Chinees overheen gezongen. En dat is Chinese popmuziek. Dat werd langzaamaan steeds populairder. Op een gegeven moment werd dat verboden. En toen gingen veel artiesten naar Hongkong, waar het nog wel kon. Of naar Taiwan. En dat zie je eigenlijk nog steeds. Dat het merendeel van de bekende Chinese popartiesten daar vandaan komen. De populairste artiesten in de popmuziek zijn wat ouder. Met een nieuw soort van genre binnen de Chinese popmuziek. En dat zijn de Chinese boybands.
Ja, want ik heb me laten vertellen dat die mandopop een beetje dood aan het gaan is, omdat er niet echt nieuwe artiesten komen. Maar dat zijn dan dus de boybands die daarin springen.
Ja, dat klopt. Dat wordt altijd gezegd dat de Chinese popmuziek een beetje stervende was en nu opnieuw is. En in dat gat sprongen de Chinese boybands. Het bekendste voorbeeld is denk ik de TF Boys. Die begonnen in 2003, jongens. Die begonnen in 2013, die waren destijds 13 jaar oud. En die werden binnen no time hartstikke populair.
En moet ik dan meer Blue en Westlife denken of meer K-pop-achtig?
Ik denk dat je meer K-pop-achtig moet denken.
Misschien voor de mensen die dat niet kennen. Wat is K-pop?
Ja, K-pop is Korean pop. Het zijn dus ook boybands uit Korea, Zuid-Korea natuurlijk. Die de afgelopen jaren ook in het Westen ontzettend populair zijn geworden. En het zijn allemaal jongens die knap zijn, die veel make-up dragen, ontzettend goed kunnen dansen.
En dus dat kwam ook in China op?
Dat kwam ook in China op met TFBOYS. Die verreweg het allerpopulairst waren. En ze kregen daar ook wel een beetje hulp bij van de Chinese overheid. Want die promoten ook hun muziek. Die gebruikten ook hun liedjes.
Want die zagen het succes van de Zuid-Koreaanse bands. En toen dachten ze, dat kunnen wij misschien ook wel goed gebruiken.
Ja, precies. Want ze zagen dus die Koreaanse bands, waar dus heel veel mensen naar luisterden. En ook in het buitenland. En toen dachten ze, dat willen we ook. Dus dat heeft ze allemaal heel veel geholpen tot vorig jaar. Toen China een koerswijziging doorvoerde en bedacht dat ze deze jongens eigenlijk iets te vrouwelijk vonden. En een verbod heeft ingesteld op mannen die te vrouwelijk zijn.
Dat is natuurlijk ten eerste heel jammer voor die boybands. Maar die jongens gaven juist zo'n leuk beeld van China. Is er dan iets anders voor in de plaats gekomen?
Absoluut jammer. Er is iets anders voor in de plaats gekomen. Want China heeft dus wel gezien dat je heel veel aan zo'n band kan hebben. Maar die mannen moeten wel masculiner zijn. Dus is er een nieuwe boyband gemaakt. Middels het programma Produce Camp. Dat was in 2021 op de buis. Er zijn natuurlijk heel veel van die talentenshows. Maar voor dit Produce Camp hadden ze een iets andere formule. Namelijk, we gaan wel op zoek naar een boyband. Maar dan met leden uit verschillende landen. Dus het resultaat is Into One. Okay. Een 9-koppige mannenband.
Meer macho.
Ja, in ieder geval dat is wel het idee. Die moeten het stokje nu van de TFBOYS gaan overnemen. en de wereld veroveren.
Oké, nou dat is iets om in de gaten te houden dan de komende jaren.
Zeker.
De standaard mandopop is een beetje tegen het einde aan het aanlopen. Je hebt nu die boybands, daar gebeurt van alles.
Mm-hmm.
Zijn er nog andere genres die in de leegte van de popmuziek stappen?
Nou, gek genoeg is er één genre wat voorheen heel erg niche was en waar nu veel meer aandacht van het brede publiek naartoe gaat. En dat is de Chinese rapmuziek.
Chinese rapmuziek?
Ja. En ik zeg dat het opvallend is, omdat rapmuziek zoals wij dat kennen,
mm-hmm,
toch altijd heel erg uitgesproken is en kritisch. En er in heel veel situaties niet per se een heel positief imago omheen hangt.
Nee.
Maar in China wordt daar ruimte voor gemaakt.
Om het wat meer positief te maken.
Ja, wat Chinese rapmuziek anders maakt, is dat het gebruikt wordt om mensen een soort van uplifting spirit mee te geven. We gaan het zeker wel over maatschappelijke problemen hebben, maar wel alles wat een beetje past in het straatje van de politiek.
Dus niet van we gaan het buitenland kopiëren en die rap hierin halen, maar meer we gaan er gewoon een heel nieuw soort rap eigenlijk hier creëren en dat is de positieve rap.
Ja, precies, positieve. En het is daarmee niet heel tuttig geworden. Het is nog steeds rapmuziek. Er zijn veel Chinese rappers die ook inmiddels getekend hebben bij Amerikaanse labels. Maar het verschil is dat het gaat bijvoorbeeld, misschien generaliseer ik dan heel erg, maar het gaat niet zoveel over geweld en over vrouwen. Maar het gaat over dat je je boos maakt over corruptie.
Mm.
Of dat je uit de armoede wil komen.
Mm.
Dus het is nog steeds echt best wel stoer. Maar je wil wel iets goeds,
yeah,
creëren voor jezelf en voor je land.
Een soort van ambitie.
Ja, en je ziet echt langzaamaan dat rapmuziek gewoon steeds populairder wordt.
Is er eentje die je echt aanraadt? Wat is goed voor mij om in te stappen? En ik ben niet, ik bedoel, vroeger had ik mijn Eminem-periode en wat voor rap niet al, maar dat is wel echt, ja, voorbij. Dus voor iemand die nu niet meer naar rap luistert, heb je misschien een tip?
Wat een beetje soft is, is Joni G. Dat is een beetje pop rapmuziek. Je hebt natuurlijk Vava. Haar muziek zat ook in Crazy Rich Asians. Guy is dan weer wat stoerder, wat rauwer. Maar er is echt heel veel.
Dus de rappers die zijn de nieuwe popmuziek eigenlijk hier aan het worden. Zijn er ook nog internationale sterren hier in China die populair zijn?
Ja, de mensen die in China heel populair zijn.
Mm-hmm.
Het zal je nog wel eens verbazen wie dat zijn.
Oké. Okay.
Maar ik heb een kleine trivia voor jou voorbereid.
Oeh, ik ben benieuwd. Ik ga waarschijnlijk een flater slaan, maar
de eerste vraag. Ik zou het leuk vinden als er zo'n heel spannend muziekje onder gemonteerd wordt.
Ik zal kijken wat ik voor je kan betekenen.
Vraag 1.
Vraag 1.
Wat was de eerste grote buitenlandse act in China in 1985?
Jeetje, 1985. Pff, dit is wel heel moeilijk. Was het de Beatles?
Wham!
Oh, nee, dat had ik echt nooit gedaan.
Met George Michael. Er begon een beetje een soort van race te ontstaan van wat is de eerste grote band die naar China gaat.
Jeetje.
Waarom is het Wham geworden? Ik las dat de promotors van Wham hele lelijke foto's stuurden van de leadzanger van Queen naar China. Om te laten zien van ja, dit is niet wat jij je mensen wil laten zien. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar Wham is het uiteindelijk geworden.
Jeetje, dit was alweer heel moeilijk. Vraag 2. Oké, vraag 2.
Vraag 2. Wat is de best verkopende westerse artiest in China?
Ja, ik denk dat jij mij dit al een beetje hebt verteld. Dus ik denk dat het Celine Dion is.
Celine Dion. Celine,
yay,
Dion is, als je het hebt over, ja, over echte platen, albums, is het Celine Dion. En digitale muziek is het Taylor Swift.
Oh, ook Taylor Swift. Oké.
En Celine Dion in China boeit mij al jaren.
Oh.
Ik was een paar jaar geleden was ik met een vriend mee naar een soort van vakantiefletje van zijn ouders. Ze zei, ga je mee? Ik zei, is goed. En het was ergens in een stadje in Shandong province. Dus we zijn met de bus daar naartoe. Het duurde echt mega lang voordat we daar waren. En 100 keer overstappen. En nou, we waren bij zijn familie. Er was echt helemaal niks te doen. Allemaal flats die leeg stonden. En nou ja, wat mensen die daar woonden. En toen op een middag gingen we naar zijn oom en tante. Want die hadden gehoord dat er een international friend was. En ze wilden graag voor mij koken.
Oh, wat lief.
Dus naar een ander huis, ook in the middle of nowhere. En ik kom aan, ik kom binnen en die vrouw zegt, spreek je Engels? Ze zei, ja. Zegt ze, kun je me helpen? Ik zei, natuurlijk kan ik je helpen. En ze nemen me mee naar een soort van zolderkamertje. En daar stond een laptop klaar met een concert van Celine Dion. Toen zei ze, ja, ik ben groot fan van Celine Dion. En haar liedjes die zijn allemaal vertaald in het Chinees. Die kan ik allemaal meezingen. Maar tussen die liedjes praat ze.
Ja.
En kun jij mij alsjeblieft vertellen wat ze zegt?
Ah, oh, en?
Ja, en dus ik zeg, ja, tuurlijk. Dus toen hebben we samen dat concert gekeken. En dan in haar gekletst tussen de liedjes door werd om de 10 seconden het concert gepauzeerd. En moest ik vertalen wat Celine zei.
Wow. Ja. En dat ging ze dan opschrijven?
Ja, dat ging ze opschrijven, ja. En dat was natuurlijk gewoon echt helemaal niks. Want ze zei gewoon, I love you. You are amazing. It's such an honor to be in Paris of whatever.
Zij kon al die liedjes dus meezingen?
Zij kon al die liedjes meezingen. Oh. Ja, ze zat ook zo, dan naast me zaten we echt zo op 2 stoeltjes naar dat kleine schermpje te kijken. En dan zat zij zo een beetje in het Chinees mee te neuren. Ja, was echt...
Celine, in China, daar wil jij iets mee gaan doen?
Ja, ik wil daar wel iets mee. Ik wil bij deze zeggen dat ik copyright heb op de documentaire... Op zoek naar Celine in China.
Wauw, leuk. Oké, okay, nou, ja. Bij deze is je patent, heb je die
geregistreerd. Dank je, dank je wel.
Ik ben heel benieuwd. En ik ga dus binnenkort een kaartje kopen voor een Chinese rapconcert.
Mm-hmm.
En ik heb begrepen dat jij misschien wel mee kan.
Dat is wel, ja, dat klopt. Ik vlieg deze week naar China. Dan nog even in quarantaine. En daarna zou ik het heel leuk vinden om met jou naar een concert te gaan.
Leuk, ja. Nou, ik vind het heel goed nieuws dat we voortaan live kunnen opnemen.
Heel veel zin in. Gaan we elkaar eindelijk in het echt zien?
Ja, want wij hebben elkaar nog nooit in het echt gezien, maar nee. Het wordt nog leuker.
Nou, koop de kaartjes maar. Ik
koop de kaartjes en jij stapt op het vliegtuig. En,
tot snel.
Tot snel.
Tot snel.
Dit was aflevering 5 van Beijing in Beijing, de podcast. Check Instagram voor meer verhalen uit China of stel er een vraag. En je hebt het gehoord, je helpt me enorm als je je vrienden, je familie, je collega's vertelt over deze podcast. En abonneer je op dit kanaal. Bedankt en tot aflevering 6. Naast Paul, Chris en Gabi, die je hoorde in deze aflevering, wil ik tegen nog een paar mensen xie xie zeggen. Jaco voor mijn eigen Chinese jingle, Roeland en Elke voor de kritische vragen en feedback, alle slachtoffers die mee moesten naar het Chinese clubavontuur. En natuurlijk Timo.